Johannes 16, vers 1 tot en met 20 is de schriftlezing.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het van het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander, wat is dit, dat hij tot ons zegt, een kleine tijd, en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd, en gij zult mij zien, en, want ik ga heen tot de Vader. Zij zeiden dan, wat is dat, dat hij zegt een kleine tijd, wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen, en zeide tot hen, vraag gij daarvan onder elkander, dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.
De tekst voor de prediking, gemeente, in deze avonddienst is uit het gelezen hoofdstuk, namelijk de versen 7 tot en met 11 van Johannes 16. Waar de Heer Jezus zegt, doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga. En gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Geliefde gemeente, u zult de afgelopen dagen best wat meegekregen hebben over de kroning van koning Charles III. heel dat plechtige ceremonieel, zowel met wereldlijke plechtigheden als met kerkelijke plechtigheden, die liggen in de Anglicaanse kerk verstrengeld. Maar misschien is het u niet opgevallen dat toen de koning in de richting van zijn kroning ging, iemand voor hem uitliep. Nee, dat is tegenwoordig niet meer zo'n opvallende figuur als in de middeleeuwen. Want de Engelse koningshuizen gaan ver terug in de geschiedenis. Vroeger was dat bij de kroning van de koning een zwaar gewapende man. De King's Champion. De kampvechter voor de koning. En de gedachte daarachter was dat als iemand bezwaar had tegen de kroning van de toekomstige koning, en dat gebeurde in de middeleeuwen nog wel eens een keer, dan kregen ze met de kampvechter te doen. Die zou het voor de koning opnemen. En die zou alle vijanden doen verstommen. Heeft koning Jezus ook een kampvechter? Nee, geen zwaar bewapende ridder. Die heeft hij niet nodig. Maar zijn kampvechter, of liever zijn advocaat in deze duistere wereld, is de Heilige Geest. En daarover gaat het in de tekst van deze avond. De Geest, de advocaat op de aarde. Heel eenvoudig volgen we de geleding van de tekst. Hij overtuigt van zonde. Hij overtuigt van gerechtigheid. En hij overtuigt van oordeel. Dus de Geest, de advocaat op de aarde. Hij overtuigt van zonde, dat is het eerste. Hij overtuigt van gerechtigheid, dat is het tweede. En hij overtuigt van oordeel, dat is het laatste. Ja, deze woorden van de Heere Jezus heeft hij gesproken in de avondmaalzaal, kort voor zijn lijden en sterven. U weet het wellicht uit andere preken, dat de berichten over de instelling van het heilig avondmaal bij alle eerste drie evangelisten voorkomen: Matthäus, Marcus, Lucas. Maar Johannes zwijgt over de instelling van het heilig avondmaal. Niet omdat hij dat niet belangrijk acht, maar omdat Johannes eigenlijk een latere aanvulling geeft op wat in de overige evangeliën al uitvoerig aan de orde geweest is. En in plaats van de instellingswoorden van het heilig avondmaal, het brood dat wij breken, de wijn die vergoten wordt, geeft Johannes vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17... van zijn evangelie uitvoerig weer wat de Heere Jezus tijdens het avondmaal met zijn discipelen heeft besproken. Als u ooit in uw Bijbeltje bladert bij de voorbereiding of de bediening van het heilig avondmaal, zult u ook in ons oude avondmaalsformulier dat vinden. Als er dan staat dat op een gegeven ogenblik het avondmaal bediend wordt, dan mag de dienaar van het woord hoofdstukken lezen, juist, uit Johannes 13, 14, 15 tot en met 17. Dat zijn wij zo niet gewend. En dat hoeft ook niet per se. Maar het laat wel zien welke centrale betekenis deze hoofdstukken hebben met betrekking tot de dis des verbonds. En dan is de Heere Jezus in deze gesprekken in dit hoofdstuk bezig om zijn discipelen voor te bereiden op zijn heengaan. En dat heengaan heeft in de woorden van de Heere Jezus een dubbele betekenis. Hij gaat heen in de zin van lijden, sterven op Golgotha. Maar daarachter ligt nog een ander heengaan. En dat slaat op zijn hemelvaart, zijn troonsbestijging. En als het gaat om dat dubbele heengaan van de Heere Jezus, waarover hij zo nadrukkelijk spreekt, dan begrijpen we natuurlijk toch wel, als we ons een beetje proberen te verplaatsen in de situatie van de discipelen, dat dat een hele verdrietige zaak is. Droefheid heeft uw hart vervuld. Het Franse spreekwoord zegt dat afscheid nemen is een beetje sterven. En in dit geval niet alleen een beetje sterven, maar veel verliezen. Er is een befaamd boek over rouwverwerking jaren geleden geschreven door een Rooms-Katholieke schrijver. En dat heeft de prachtige titel Wenen om het verloren ik. Afscheid nemen, rouw hebben. Je verliest iets van jezelf. En soms heel veel van jezelf. En dat peilt de Heere Jezus als de medelijdende hoge priester, als geen ander. En hij heeft het over hun droefheid. Maar hij zoekt hen ook in hun droefheid te troosten. Want we lezen, en dat is het begin van onze tekst, doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De trooster. Hetzelfde woord wat we vanmorgen tegenkwamen met betrekking tot de Heere Jezus. Daar heet het in 1 Johannes 2 de voorspraak, de parakleet, de advocaat. Hier staat hetzelfde woord. En daar moeten we maar mee beginnen, niet meteen met trooster. Hoe belangrijk dat ook is. Maar de Heilige Geest, de parakleet, is de advocaat. Advocaat van wie? Sommigen van u denken misschien, ja, de advocaat, de verdediger van Gods kinderen hier op aarde in het strijdperk van het leven. Nou, het is zeker waar dat Gods kerk hier op aarde verdediging en bescherming nodig heeft. Maar dat is niet de eerste betekenis. De Heilige Geest is de advocaat. Denkt u maar aan de inleiding. De kampvechter voor de zaak van koning Jezus hier op aarde. Want het koninkrijk van Jezus Christus is een aangevochten zaak. Het koninkrijk van de man van smarten die is opgestaan en ten hemel gevaren is een kwetsbaar rijk. Het wordt in de strijd geboren als zondaren tot bekering komen. En het wordt in de strijd gelouterd. Ja, koning Jezus heeft een advocaat. Als hij van deze aarde afscheid neemt en straks ten hemel vaart om zijn zaak te bepleiten. En gemeente, laat dat ook ons gebed zijn of ons gebed worden. In een situatie waarin wij zijn aan kerkverlating, van wankelende normen en waarden, van allerlei dingen die zich verheffen tegen God en zijn gezalfde koning. Heere, laat de advocaat die van de hemel gegeven is uw zaak bepleiten, uw zaak verdedigen, zodat vele zondaren tot bekering komen, zodat uw kerk gebouwd wordt. Het is tijd, Heere, dat u werken, zegt Psalm 119. Want zij hebben uw wet verlaten. Wat zou het gebed van Gods kinderen, ja, in de kerken, in deze wereld en in deze landen, niet moeten vermenigvuldigen, o geest van de Vader en van de Zoon, pleit, verdedig de zaak van de Heere Jezus Christus. En hoe gaat dat dan? Wat betekent dat nu heel concreet? Wel, zegt de Heere Jezus, die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Ja, even een beetje terzijde, maar niet onbelangrijk. Die tekst moet u nooit op de klank aanhalen. Dat mag u nooit met een tekst uit de Bijbel natuurlijk zomaar lukraak wat citeren. Maar in onze kringen wordt het nog wel eens gezegd. Ik ben het in ieder geval een aantal keren tegengekomen. Ja, dominee, in de prediking moet uitkomen dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is waar natuurlijk. Maar dat wordt dan zo uitgelegd van zonde. Ja, je moet je zonde leren kennen. Van gerechtigheid, want wij kunnen voor het recht van God niet bestaan. En van oordeel, wij moeten het oordeel over ons leven toestemmen. Dat zijn ernstige waarheden, gemeente, die door en door Bijbel zijn. En laat de prediking die accenten alstublieft telkens maar weer leggen. Maar als u zo denkt over deze tekst, mist u de spits. Want alleen het eerste stukje gaat over overtuigen van zonde. Het tweede, als ik het heel kort mag zeggen, over de overtuiging van de genade. En het derde, over de overtuiging van de totale overwinning van Jezus Christus. Dus die tekst is veel rijker dan wij misschien wel eens denken. Laten we eerst maar kijken naar overtuigen van zonde. Ja, overtuigen van zonde. Overtuigen, dat betekent eigenlijk ervoor inwinnen, beslissend beïnvloeden, overtuigen dat je werkelijk zondaar bent en dat je dat ook gaat geloven. Overtuigen van zonde. Laat ik het u maar heel concreet vragen. Als u nou vanavond voor uzelf een klein lijstje zou moeten maken. Zeg maar 1, 2, 3. Wat vindt u de ergste zonde? U zegt misschien atheïsme, agnosticisme, het ontkennen dat God bestaat. Of ja, de zedeloosheid, de seksuele onreinheid die in de samenleving in het Westen hoogtij viert. Of de ontheiliging van de zondag. Ik zou nog meer kunnen noemen. Maar waar staat in uw lijstje het ongeloof? Het vervloekte ongeloof. Dat noemt de Heer Jezus. De geest overtuigt van zonde. En natuurlijk, dan gaat het in het licht van de hele schrift over allerlei zonden, over ernstige zonden, over kleine zonden. Luther noemde dat poppenzonde. Alle zonden komen aan de orde in de schrift, groot en klein, zwaar en licht in onze ogen. Maar de pit van alle zonden is ons ongeloof. Thomas Boston, de grote prediker uit Schotland uit de 18e eeuw, zegt het zo ergens. De zonde van de zonde, de pit en de gist van de zonde is ons ongeloof. Wel eens last van gehad. Wel eens last van gehad dat je zo'n ongelovig hart hebt. Een hart hebt waar twijfels en vraagtekens zoveel ruimte krijgen. En laten we het dan meteen maar zeggen, de Heilige Geest overtuigt daarvan, zegt onze tekst, zodat we er echt voor gaan buigen. En dat kan meer geleidelijk gaan en meer plotseling gaan. Maar als de Heilige Geest ons overtuigt van vele zonden die hij, zoals de psalmdichter zegt, ordentelijk voor ogen stelt. En ons gaat overtuigen van de pit van onze zonde, ongeloof. Dan gaan we voor buigen en dan voeren we geen verontschuldigingen meer aan. Ook geen orthodoxe verontschuldigingen. Ja, maar ik ben niet zo modern evangelisch als die en die en die. Ik neem het serieus. Ik geloof dat de mens zomaar niet bekeerd is. Ik geloof dat de mens zomaar niet kan geloven. Gemeente, dat is allemaal waar. En als God licht geeft in je leven, ga je dat ook zien. En steeds meer zien. Maar je gaat ook zien dat er ten diepste in het licht van het evangelie van vrije genade geen verontschuldiging is voor ons ongeloof. Want dit is het gebod, zegt Johannes in 1 Johannes 3. Dit is het gebod van de zaligmaker. Dat gij gelooft in de naam van de Heere Jezus Christus. En wat zou het een zegen zijn als die jongen die de Heere niet kent. Of dat oudere gemeentelid wat zo'n last heeft van haar harde hart. Nou vanavond naar de troon der genade zou vluchten en zijn zonde van ongeloof en onbekeerlijkheid zou belijden. Want onthoudt u het. Ongeloof en onbekeerlijkheid is geen lot wat ons overkomt. Maar schuld voor de hoge God. En als u altijd voor die schuld wegloopt, met welke redeneringen dan ook, dan zegt de zaligmaker nu, in deze ogenblik, de Geest wil u overtuigen dat al uw excuses en uitvluchten geen bestaan hebben voor God. In zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Ja, en dan gaan de woorden van de Heere Jezus verder. En van gerechtigheid. En van gerechtigheid, zo lezen we, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Merkwaardige zin toch? Gerechtigheid. Wat heeft dat te maken met gij zult mij niet meer zien en ik ga heen tot de Vader. Wel, hier raakt de preek van vanmorgen de preek van vanavond. De Heere Jezus zegt hier dat hij heen gaat, maar nu maakt hij dat heel specifiek. Hij zegt, ik ga heen tot de Vader. En dat betekent dat hij, nu hij staat in de avondmaalzaal, nu het brood gebroken is en de wijn is rondgegaan, waarschijnlijk ook het paaslam op de tafel ligt, dat hij zegt, ja, ik ga heen. Ik ga heen naar Golgotha. Ik ga heen om te lijden en te sterven, maar mijn lijden en mijn sterven is het laatste niet. Zelfs als ik opsta uit de dood, is dat het laatste niet, want Maria van Magdala, als ze bij het geopende graf is, krijgt te horen, Maria, houd mij niet vast, raak mij niet aan, want ik ga heen tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Jezus laat hier zien, mijn weg gaat verder. Ook na mijn lijden en sterven. Ik ga heen tot de Vader. En hoe gaat hij heen tot de Vader? Ik hoef niet te herhalen wat ik daar vanmorgen uitvoeriger over gezegd heb. Hij gaat heen tot de Vader. Als de borg en zaligmaker die hier op aarde volkomen voldaan heeft aan al de eisen van Gods heilig recht. Die met de littekenen in zijn doorboorde handen de hemel binnengaat en voor de Vader verschijnt om voor zijn kerk te pleiten. Bewaar en vermeerder mijn kerk. En wat betekent dat? Dat hij aan de Vader laat zien dat hij een eeuwige gerechtigheid, een eeuwige genade, een eeuwige verzoening heeft aangebracht. En dat nu die gerechtigheid in de hemel als het ware gepresenteerd wordt aan het heilig oog, aan het liefdevol oog van de Vader. Dat die gerechtigheid van Christus in de hemelen is en dat dat ten goede komt aan al zijn kinderen. Opmerkelijk, hè? En dat is een nieuw accent vergeleken bij vanmorgen. Dat er dan bij staat en gij zult mij niet meer zien. Die gerechtigheid die de Heer Jezus verworven heeft. Dat heil dat hij uit genade heeft verwerkelijkt. Dat is verborgen. Gij zult mij niet meer zien. Wat betekent dat? Dat het hier op aarde voor deze menselijke ogen van u en van mij niet meer zichtbaar is wat de Heere Jezus gedaan heeft. De discipelen hebben in de avondmaalzaal het brood gezien en de wijn gezien, waarschijnlijk het paaslam gezien. Na de opstanding hebben ze de tekenen in zijn handen en zijn voeten gezien, zijn woorden gehoord, ze ingedronken. Maar dat is voor ons onmogelijk. Wij kunnen met onze ogen de zaligmaker niet aanschouwen. Daarvan zegt Paulus in een hele diepe tekst dat het leven van Gods kerk met Christus verborgen is bij God. Maar het is er wel. Even zeker als God bestaat, even zeker als Jezus Christus ten hemel gevaren is, het heil ligt vast in deze grote zaligmaker. Alleen onze ogen, onze menselijke ogen, zien het nog niet. Wat betekent dat? Dat als je iets van dat heil wat Christus in de hemelen heeft binnengebracht en geopenbaard en je leven hier op aarde mag ervaren, dat je gaat ontdekken dat dat een groot geheim is. Ons leven, als wij leven mogen kennen, gemeente, is een verborgenheid, Colossense 3. En die verborgenheid betekent dat wij moeten leren niet te leven door aanschouwen, maar door geloven. En weet u wat dan zo'n wonder is? Wat onze tekst eigenlijk zegt. Daar gaat de Geest je nu van overtuigen. Want in het hart van een zondaar die ontdekt is aan zijn zonde en aan zijn ongeloof, borrelen allerlei twijfels boven. Misschien kent u die passage uit de Heilige Oorlog van John Bunyan. Dat Satan allerlei troepen mobiliseert om die stad mensziel, dat is het beeld van een kind van God, maar bij God vandaan te houden en bij Christus vandaan te houden. En dan gebruikt hij legioenen van twijfelingen. Wat kun je bezet worden met twijfels? Als je zonde, zonde voor God wordt. En schuld, schuld voor de Almachtige. Kan het voor mij nog? Ja, voor een ander wel, maar voor mij? Zou Gods genade toereikend zijn om mij te redden van het verderf? En die sissende stem van binnen zegt tegen je, wat denk je wel? Je beeld je maar wat in. Het zijn maar wat we vroeger noemden voorkomende waarheden. Dat wil zeggen, nou ja, zomaar enkele indrukken uit het woord van de Bijbel. Gij hebt geen heil bij God. En dan gaat de Heilige Geest ervan overtuigen. Er is gerechtigheid in de hemel. En de ten hemel gevaren koning wil je ervoor inwinnen. Prachtig oud woord dat u hier best mag gebruiken. Je ervoor inwinnen, je ervan overtuigen, zodat je het gaat geloven. En hoe doet de Heilige Geest dat? Door het genadewerk van God in Christus in de prediking van het woord uit te stallen. Door het te laten verkondigen wat de Meester zelf gezegd heeft. Komt allen tot mij, vermoeid en beladen als ge zijt, en ik zal u rust geven. En door zulke woorden en andere beloften uit het evangelie, nodigingen om tot Christus de toevlucht te nemen, wint de Heilige Geest je voorin, zodat je het misschien eerst stamelend en stotterend en stotend gaat geloven. Heren, en dat voor mij? Zo'n mensenkind met een hart wat vol zonde is, wat zo geneigd is tot kwaad en tot ongeloof. En dan gaat de Heilige Geest al die bezwaren oplossen. Dat gaat vaak geleidelijk, maar het is wel een zalige beleving. Misschien mag ik twee voorbeelden noemen van bezwaren die de Heilige Geest in zijn overtuiging van de gerechtigheid en het heil in Christus, twee voorbeelden om duidelijk te maken wat ik bedoel en wat naar mijn mening de tekst ook wil zeggen. Het eerste is dat Satan, vaak komt met hele vrome tegenwerpingen. Net zoals hij bij de Heere Jezus in de verzoekingen van de woestijn ook met zulke bijbelteksten kwam. Hij zegt bijvoorbeeld, wat jij nou zoekt, hè? Zaligheid bij God. Redding van de dood, dat is alleen maar zelfbehoud. Het is je niet begonnen om de eer van de drie-enige God, maar alleen om behouden te worden. Er zijn mensen, misschien ook onder ons, die soms tijden in die strik vastzitten. Ja, het moet toch gaan om de eer van God, dominee. Soli Deo Gloria, zeker moet het daarom gaan. Maar dan denk ik aan John Bunyan, die deze dingen aan de orde stelt in zijn boek Komen tot Jezus Christus. Wie heeft u wijs gemaakt? dat het zonde is om met uw geestelijke armoe en uw geestelijke nood tot Christus te vluchten. Hoe u ook van binnen gesteld bent, vlucht tot hem. En hij zal u wel leren wat u leren moet. En uiteindelijk ook laten zien, en de een leert dat eerder dan de ander, dat het gaat om de verheerlijking van God in het behoud van een arme zondaar. Tweede voorbeeld. De Heilige Geest overtuigt, wind in voor de genade van Christus, zodat ik het ga geloven. Mag geloven. Niet anders meer wil dan geloof. Dat doet de Heilige Geest ook. Wat is een andere tegenwerping? Ja, is mijn zondekennis wel echt? Wel diep genoeg? Zit ik er altijd niet weer zelf tussen? Ben ik wel diep genoeg vernederd? Als u met die vraag zit, gemeente, zou ik maar één ding kunnen zeggen. Citaat van Philpott, de baptist, de dominee uit de 19e eeuw. Als u niet tot Christus kunt gaan met een verbroken hart, of twijfelt dat uw hart niet verbroken genoeg is, ga dan maar naar de Heere toe en smeek om een verbroken hart. Maar hoe ook de strijdvragen in uw leven zijn, stort voor hem uit uw ganse hart. En dan heb ik het eigenlijk al gezegd. Dan is dat tweede stukje van onze tekst een krachtige aansporing om als een verloren zondaar, gans hulpeloos tot hem gevloden, het alleen van hem te verwachten en te bedelen aan de troon van de genade. Stort voor hem uit uw gans hart. Zo is de Heere Jezus zijn ambtelijk werk hier op aarde ook begonnen. Dat zal u vast wel eens opgevallen zijn en in de prediking ook gezegd zijn. Als je het Matthäus-evangelie leest, waarin de bergrede in hoofdstuk 5, 6 en 7 een belangrijke plaats inneemt, dan begint die bergrede met de meest fundamentele zaligspreking. De allerbelangrijkste. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Je mag die zin, die prachtige zin in onze Statenbijbel, ook zo vertalen. Zalig zijn de geestelijke bedelaars, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die in hun verlorenheid overtuigd door woord en geest niets meer hebben. Alleen maar lege bedelhanden, bevlekte bedelhanden ook nog een keer. Heere, wees mij de zondaar genadig. En als de geest dat doorwerkt, dan leert hij geloven. De geest is de grote leermeester van het geloof. We haasten ons naar het derde stuk. Dat is dat de Heere Jezus zegt, en van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Dat is niet het gemakkelijkste gedeelte van de woorden die de Heere Jezus zegt. Ja, u zult zeggen, het is allemaal een wonder. Ontdekking van zonden is een wonder. Inwinnen voor de genade van Christus en voor de gerechtigheid die Christus verworven heeft en die in de hemelen bewaard wordt. Maar dit toch ook, overste van de wereld. Ja, dat betekent dat de overste van deze wereld, dat is de duivel, zeggenschap over deze wereld heeft. Dat wil het woord overste zeggen. Dat heeft hij niet aan zichzelf te danken, alhoewel zijn list heeft daar een bijzondere rol in gespeeld. Maar hij heeft God het recht op zijn schepping ontzegd. Moet u over doordenken. De duivel heeft, zeggen de oude theologen, wederrechtelijk gezag gekregen over deze wereld. En wat heeft hij niet de macht? Die macht blijkt al in de verzoeking van Adam en Eva in het paradijs. Geschapen naar Gods beeld. Met volle liefde in hun hart naar de schepper toe. En toch vallen ze. Zo listig is hij. En sinds de zondeval van de mens gaat hij rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, zegt de apostel Petrus. En misschien nog wel gevaarlijker, wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 11. Als hij het heeft over de dwaalleer. En dan zegt hij tegen de Korintiërs, ja, die dwaalleraren, die zijn listig en bedrieglijk en geen wonder. Want hun meester, de duivel, gaat rond als een engel des lichts om mensen te bedriegen. Kun je bang voor worden, gemeente? Bang voor worden als je kijkt op wat er kerkelijk allemaal gebeurt, en dan bedoel ik echt niet alleen onze kerk. Hoeveel gemeenten wegglijden. Hoeveel theologische theorieën die het woord van God eigenlijk vaarwel gezegd hebben, worden aangehangen. Hoe de prediking in heel veel kerken soft geworden is. Spreek ons van zachte dingen. De duivel gaat rond. Engel des lichts. Briesende leeuw. Ja, en laten we dan de zaak maar meteen heel dicht bij ons eigen hart brengen. Wat voor listen heeft de duivel niet in zijn arsenaal om mensen te verleiden tot zonde. Om mensen te laten verharden in hun ongelovigheid. Om mensen te verstrikken in wereldsgezindheid. En vult u die lijst maar aan. Er is alle reden om de bede van de zaligmaker tot de onze te maken. En verlos ons van de boze. Verlos ons en leid ons niet in verzoeking. Want ik ben, zegt onze catechismus in de uitleg van die bede, er niet tegen bestand, tegen die altbeuze feind, zegt Luther, die oude boze vijand. Ja, zegt u, maar hoe kan dat dan? Dat die vijand, die boze, u hebt dat aangestipt, zo machtig is. En dat hier dan staat, en van oordeel, crisis staat er letterlijk in het Grieks, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Je moet maar in de aanvechting zitten. Je moet maar heen en weer geschud worden. Je moet maar in verzoekingen terechtkomen, in boezemzonden die je uit eigen kracht niet te baas kunt. De overste van deze wereld geoordeeld is, ja. Weet u wanneer dat gebeurd is? Dat is gebeurd toen de Heere Jezus Christus hier op aarde kwam. En toen hij het land doorreisde, genezende en helende en predikende het evangelie van het koninkrijk. In zijn prediking en in zijn wonderen, in dodenopwekkingen, in duiveluitbanningen, liet hij het zien. Ik heb de boze overwonnen. En dat heeft hij bezegeld door zijn dood en bloedstorting. Ja, dat ligt nog in de toekomst nu hij deze woorden spreekt. Maar het zal eerdaags gebeuren. Als Jezus het voorlaatste kruiswoord uitspreekt. Het is volbracht. Dat betekent de zonde is verzoend. Dat betekent de boze is verslagen. De kop van de oude slang is vermorzeld door de dood en de bloedstorting van de Heere Jezus Christus. Ja, dat is een kant van het lijden van de Heere Jezus die misschien in onze kringen niet altijd genoeg onderstreept wordt. Bij Luther vind je dat veel meer. Calvijn zegt, ja, het dood van Christus is de verzoening van de zonde. En dat is absoluut waar, gemeente. Dat moet ook altijd voorop staan. Maar Luther zegt, de dood van Christus is ook de overwinning op de zonde en op de boze. En dan denk ik aan die machtige woorden van de apostel Paulus. Het is een moeilijke tekst. Maar u vindt hem in Colossense 2. Daar gaat Paulus in op de vraag hoe zondaren levend gemaakt worden. Dus u zou ook kunnen zeggen hoe ze tot bekering komen. Hij zegt, en hij heeft u, als gij dood waart in de zonde en in de voorhuid van uw vlees, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Colossense 2 vers 13. En dan komt het. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. In inzettingen bestaande. Hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was en heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde, dat is door het kruis, over hun getriomfeerd. Christus heeft dus, ik zeg het nu heel beperkt, maar wel de spits van de bedoeling van wat Paulus zegt. Christus heeft dus in zijn kruis lijden ook de oude slang aan het kruis genageld. Hem naakt uitgestroopt, staat er letterlijk. En heeft over hem getriomfeerd. Christus heeft overwonnen. Dat is het spitspunt eigenlijk van de laatste woorden van onze tekst. De duivel overwonnen. Ja, maar dominee, dan die vraag nog. Als je dan zoveel last hebt van zonde, van verzoekingen, van duivelse influisteringen, van twijfelingen. Twijfelingen die zo ver kunnen gaan, ook in het leven van een kind van God. Dat je de vraag voelt boven borrelen in je hart en je wilt het niet. Heere, bestaat u wel? Bent u er nog wel? Als de machten en de overheden, de dienaren van de duivel zo sterk zijn. Ja, dan kun je met Luther zeggen, die oude slang, zijn kop is vermorzeld, maar hij kan in doodstrijd met zijn staart nog rake klappen uitdelen. Ja, maar toch, die klappen zijn zo zwaar. En soms zo onweerstaanbaar hard. En daarom trek ik liever een wat andere lijn. In het geloof mag een kind van God, ingewonnen door de werking van de Heilige Geest, soms boven de strijd uitzien. Ik weet wel, dat zijn doorgaans maar momenten. Maar u mag er wel om vragen. U mag er ook op pleiten. Heere, u hebt toch de boze overwonnen, de dood en de hel en de tweede dood. O Heere, mag ik het zien? Mag ik het geloven? Mag ik te midden van al mijn aanvechtingen rust vinden aan uw middelaarshart? En lees dan vanavond die ene vraag en dat ene antwoord van onze Heidelberger catechismus maar, waarin het gaat over de nederdaling van Christus ter helle. Dat ik, mag u het geloven, in mijn hoogste aanvechtingen getroost en gesterkt wordt, dat hij de helse smarten en de duivelse aanvechtingen heeft doorstaan en heeft overwonnen. Wat wordt dan ook dat kleine geloofsartikel uit de 12 artikelen, je lief? Dan mag ik in mijn hoogste aanvechtingen rust vinden bij u. Ik kan het ook nog iets anders zeggen met een tekst uit de brief aan de Hebreeën. Hij is in alle dingen verzocht geweest en rekent erop, gemeente, dat aan het begin van zijn ambtelijk werk en in Gethsemane en op Golgotha de duivel zijn pijlen heeft afgevuurd op deze gezegende zaligmaker. In alle dingen verzocht, opdat hij ons, och, en wat zijn onze verzoekingen dan soms vergeleken bij die van de Heere Jezus, daarom kan hij ons te hulp komen. En daarom zegt het geloven toch, ingewonnen, gesterkt en bevestigd door de werking van de Heilige Geest. Ja, Christus heeft overwonnen. En daarom wordt de kerk zalig, dwars door de strijd en dwars door de verzoekingen heen. Want hij is voorgegaan en zijn geest overtuigt dat het waar is. Echt waar is. Wat hij hier op aarde gedaan heeft en wat hij in de hemelen doet, tot op de dag van de komst van de Zoon des Mensen op de wolken. Amen.